We gaan uit de Bijbel met elkaar lezen, ik zou bijna zeggen verder lezen, maar het is van voor de vakantie dat we daarmee gestopt zijn, uit de Romeinenbrief, Romeinen hoofdstuk 5. En ik lees u vanaf vers 12. En we lezen daar straks bij uit het kleine blauwe boekje, onze catechismus, ons leerboekje, het begin van zondag 7. Romeinen 5 vers 12. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. En zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd. Er was al zonde in de wereld voordat de wet er was. De wet kwam pas bij Mozes. Alleen zonder wet wordt er van de zonde geen rekening bijgehouden. Toch heerste de dood in de tijd van Adam tot Mozes over alle mensen, ook al begingen ze met hun zonde niet dezelfde overtreding als Adam. Nu is Adam de voorafbeelding van hem die komen zou. De Heer Jezus. Maar de genade gaat zijn overtreding, de overtreding van Adam, verre te boven. Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven. Maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens Jezus Christus, is veel overvloediger. Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verre te boven. Want die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid, maar de genade, die na talloze overtredingen geschonken werd, heeft tot vrijspraak geleid. Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo'n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens Jezus Christus. Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardiger worden en later is de wet erbij gekomen, zodat de overtredingen, en dan verwacht je dat Paulus zou zeggen, zodat de overtredingen afnamen. Nee, door de wet namen ze toe, want wet doet zonde kennen en toenemen. Maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger. Zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden, dankzij Jezus Christus onze Heer. Dit is de lezing van de Heilige Schrift en nu lezen we uit onze Heidelbergse catechismus van zondag 7, de eerste vraag en antwoord. Ik zal straks kort samenvatten in de preek wat tot nu toe ook weer behandeld was in de catechismus. De vraag wordt hier nu gesteld: krijgen alle mensen door Christus het heil terug, de redding, zoals ze in Adam veroordeeld zijn? Nee, zegt onze catechismus, maar alleen zij die door een waar geloof bij Christus worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. We gaan hier straks over denken en van horen uit Gods woord. We gaan eerst met elkaar die andere profetie uit Jesaja zingen. De koster attendeert mij er even op, staat per ongeluk op het bord Psalm 27. Die hebben we vorige week gezongen, laten we nu dan Lied 27 zingen. Lied 27, alle versen, dat is de profetie van Jesaja 25, lied 27, alle zesde versen. schitterende profetieën zijn dat. Daar word je helemaal blij van, daar krijg je zin in. Ik heb nu een vrij moeilijke preek. Ik hoop dat iedereen er wat van kan begrijpen. Ik probeer jullie thuis maar te vertellen waar het over ging, jongelui die daar allemaal zitten. Ontzettend fijn dat jullie er weer allemaal zijn. Een uitdaging voor jullie. Kun je straks navertellen wat ik hier heb gezegd. We zingen na de verkondiging trouwens uit Psalm 76, het zesde vers. Psalm 76, vers 6. Ja, dit is allemaal eigenlijk een beetje moeilijk, geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Die brief aan de Romeinen en ook trouwens de catechismus. De eerste zondagen van onze catechismus waren ook pittig. Misschien niet zozeer moeilijk, maar wel pittig. Vlak voor de zomer zijn we daar doorheen gekropen. En ik heb het toen, moet ik u zeggen, ik weet niet hoe dat komt, dat kan ook aan mij liggen natuurlijk, maar ik heb er toen meer kritiek op gekregen dan andere keren dat ik uit de catechismus spreekte. Zo taai als het was en ook al somber en dan die taal van de catechismus en die irritante vragen van de catechismus. Nou, ik kan die kritiek allemaal best wel een hele meevoelen natuurlijk. Ik probeer op de preekstoel altijd, dat is gek, je staat een beetje in een spagaat. Als dominee probeer je in ene de mond van God te zijn en het oor van de gemeente. Snap u wat ik bedoel? De mond van God en het oor van de gemeente. Dus ik heb ook dat oor van de gemeente en ik hoor ook wat u hoort. En dat is soms inderdaad hard. Ik zeg niet voor niks dat wij door die eerste catechismuszondagen heen gekropen zijn. Want misschien herinnert u zich nog dat ik de catechismus heb vergeleken met een dokter. Waar je nou liever ook niet altijd heen gaat. Hè? En de behandeling die je krijgt van de catechismus, die is daar niet plezierig in de eerste zondagen. Daar word je niet altijd vrolijk van. U zal het misschien vervelend vinden, maar ik ga toch even heel kort herhalen. De catechismus zegt dat wij het fout doen. Want, zegt de catechismus, wij doen niet alleen fout, wij zijn fout. Als je fout bent, dan doe je fout. Wij zijn wel goed geschapen, zegt de catechismus, maar wij hebben zelf kortsluiting veroorzaakt. Of hier. Maar, vraagt de catechismus, dan houdt God daar niet een beetje rekening mee dat de kortsluiting bij ons is? Kan God niet een beetje vriendelijk zijn? Een beetje het allemaal wat makkelijker doen? Kan God onze zonde niet door de vingers zien? Nee, dat doet God niet. Want als hij de zonde door de vingers gaat zien, dan neemt hij zichzelf niet meer serieus. Dan neemt hij ook ons niet meer serieus, zegt de catechismus. Maar komt er dan, God is toch ook genadig? Ja, dat is hij zeker. Maar daarom blijft hij de zonde nog wel vreselijk vinden. Vergeving betekent niet dat hij zegt, ik vind het niet zo erg wat jij hebt gedaan. Vergeving betekent dat God zegt, ik vind het heel, heel erg wat jij hebt gedaan. Ik vind het zo erg dat ik mijn eigen kind zal moeten sturen om het weer goed te maken. En dan ruilt Jezus met ons. Hij onze zonden en wij zijn goedheid. Dat is allemaal vrij hard. Dat is toch ook evangelie. En dat is zondag 2 tot en met 6. Van onze catechismus. Zo ging dat. En nu gaan we toch even door. Want nu komt er in zondag 7 een vraag die heel logisch is. Als onze Heer Jezus nou een mens is geworden. Hij heeft met ons geruild. Hij is bij ons gekomen. Zoals we zingen in een kerstlied. Tussen alle mensen in het menselijk gezin. Hebben dan alle mensen van het menselijk gezin. Hebben die daar dan ook baat bij. Bij de komst van de Heer Jezus tussen ze in. Hebben alle mensen baat bij kerst? Lang niet alle mensen vieren dat. Maar hebben alle mensen daar baat bij? Dat is een vraag waar je, denk aan vanmorgen, waar je stil van wordt. Het gaat over mensen op straat. Het gaat misschien wel over uw buren. Het gaat misschien wel over uzelf. Dat de Heer Jezus bij ons is gekomen om een mens te worden, heeft iedereen daar baat bij? Of alleen bepaalde mensen? Door Adam zijn wij het allemaal kwijtgeraakt, wij allemaal. Krijgen wij allemaal het nou ook weer terug, dankzij Jezus? En dan komt onze catechismus met een ontkennend antwoord. Nee, wij krijgen het niet allemaal terug. En dan noemt de catechismus daar een aantal bijbelteksten bij. Bijvoorbeeld, hè, die kun je eronder zien, hè, met eentje, tweetje. Bijvoorbeeld de tekst van de smalle weg en de enge poort. Dat is die eerste tekst die daar genoemd wordt, Matteüs 7. Ja, die tekst staat in de Bijbel. En de tekst dat er vele geroepen zijn, maar weinige uitverkoren. Dat is Matteüs 22. Zulke teksten noemt onze catechismus. Nou, ook dat zijn teksten waar je stil van wordt. Denkt u niet dat ik hier zomaar even over zal preken over deze dingen. U hoort mij nooit zomaar even zeggen dat het wel even goed zal komen met alle mensen. Zo ben ook ik niet opgevoed met die gedachte. Dat het zomaar even goed komt met alle mensen. Toch, en nou kom ik zelf met wat kritiek op onze catechismus. Want er is een tekst die de catechismus niet noemt en die eigenlijk wel had moeten noemen hier bij vraag en antwoord 20. En die tekst is Romeinen 5. Als je praat over Adam en de Heer Jezus, twee ontzettend belangrijke mensen in de wereldgeschiedenis, Adam en Christus. Als je het hebt over wat er fout ging bij Adam en wat er goed ging bij Jezus, dan is er één hoofdstuk in het Nieuwe Testament dat nou precies daarover gaat, dat is Romeinen 5. En eigenlijk is het heel vreemd dat onze catechismus dit hoofdstuk niet noemt. Bij het lezen daarnet is u misschien ook wel opgevallen dat zondag 7 ook wel wat anders zegt dan Romeinen 5. Nou ja, wat anders, het is bijna tegenovergesteld, hè. Ze gaan over precies hetzelfde, Romeinen 5, zondag 7, over Adam en Christus, over veroordeling en vrijspraak. Maar de conclusies lijken totaal verschillend. Die Paulus trekt en die de mensen van onze catechismus trekt. Dus het lijkt ook wel of Romeinen 5 door de catechismus niet bijgenoemd kon worden. En dat is heel opvallend. Want je moet goed bedenken, onze catechismus, waar wij wel eens een beetje narrig van kunnen worden, maar onze catechismus volgt nou juist zo de brief aan de Romeinen. Het is helemaal opgesteld volgens dat concept van de Romeinenbrief. Die volgt dat op de voet. De catechismus zegt in zondag 2, ik heb u vanmorgen gewaarschuwd, het wordt een leerdienst. De catechismus zegt in zondag 2 dat wij onze ellende kennen uit de wet. Dus dat betekent, God geeft je een opdracht en je zegt, ja, maar dat kan ik helemaal niet. Dat heeft de catechismus uit Romeinen 3. Wet doet zonde kennen. Zondag 2 is Romeinen 3. Dan zegt de catechismus dat wij geneigd zijn tot het kwade. Je wil het goede wat doen, maar het kwade is dichtbij je. Ook dat vind je bij Paulus, bijvoorbeeld in Romeinen 3. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Misschien zit er vanmiddag wel iemand in de kerk die denkt, ik ben een heel slecht mens. Nou, in wezen zijn we dat allemaal. Romeinen 7 ook. Ik wil het goede wel doen, maar het kwade is steeds heel dichtbij me. Ik kan het kwade bijna niet laten. Heel herkenbaar voor ons allemaal. Dan staat er bij de verwijzingen in de catechismus, let op, ook Romeinen 5. Dan komt zondag 4 over de strengheid van God. God is daar boos over dat wij niet doen wat hij zegt. Ook daarover schrijft Paulus in Romeinen 3 dat God zijn toorn laat voelen. Trouwens ook Romeinen 1. Toorn van God is van boven gekomen. Bij de tekstverwijzingen van zondag 4 staat dan ook weer Romeinen 6. Of 5. Romeinen 5, ons hoofdstuk van vanmiddag. Dan komen zondag 5 en 6... dat God zelf dan maar een mens wordt. God zelf wordt een mens in de persoon van Jezus. Dat hij persoonlijk de zonde de wereld uitdraagt. Als mensen dat zelf niet kunnen, zegt God, dan kom ik dat doen. Het kwaad moet weggedragen worden. Nou, daar gaat de hele Romeinenbrief over. Dat het is goed gekomen tussen God en de mensen. Dankzij het werk van Jezus Christus. Bij de verwijzingen van zondag 5 en 6... kom je ook weer tegen Romeinen 5. En dan is tot nu toe de achterliggende boodschap in de Romeinenbrief en ook in onze catechismus: het is niet dankzij u en mij, niet dankzij mensen weer goed gekomen tussen de hemel en de aarde. Niet door inspanning van mensen die zich hebben gehouden bijvoorbeeld aan de wet van God. Dat kunnen wij niet. Dat is nu juist het probleem. Geen mens houdt zich aan die wet. En u begrijpt, voor mensen die denken dat je het wel zelf kunt. Joden bijvoorbeeld in de tijd van Paulus. Voor die mensen is dit evangelie van Paulus een groot probleem. Paulus zegt, Jezus komt het goed maken. Nou, daar hebben die mensen moeite mee. Daar hebben mensen tot op de dag van vandaag moeite mee met dit evangelie van Jezus Christus. Mensen zeggen, ja, maar ik wil het zelf goed maken. Wat ik heb fout gedaan, daar draai ik zelf voor op. Trouwens, hoe kan wat iemand anders goed doet, hoe kan dat op jouw rekening gezet worden? Kan toch helemaal niet? Hoe kan wat iemand anders doet invloed hebben op jou? Hoe kan wat de ene mens doet invloed hebben op andere mensen? Dat kan toch helemaal niet? Dat kun je toch niet verzinnen? Nou, zegt Paulus. Nou, wat de ene mens doet, kan dat geen invloed hebben op wat andere mensen doen? Dat zal ik je dan eens vertellen, zegt Paulus. Want hoe dat kan, dat wat een mens doet, doorgaat zelfs naar alle andere mensen, dat geloven jullie toch ook, Joden? Dat geloven jullie toch ook, christenen? Als het gaat om Adam. Wat die ene mens heeft fout gedaan, dat loopt, hoe dat precies zit, ja, zeg het maar. Maar dat loopt door alle mensen heen. Zit genetisch, zit het fout met ons. Wij hebben allemaal zin om kwaad te doen, om fout te doen. Dat is zo. Ook wel goed te doen, maar ook kwaad te doen. Dat zit al in kleine kinderen. Zoals door één mens, Adam, de zonde de wereld is binnengekomen, schrijft Paulus nu in Romeinen 5. Ja, en nu kan hij dan komen met de vergelijking van de Heer Jezus. Dat wil hij gaan vergelijken. Zoals door één mens het kwaad in de wereld is gekomen, zo is dat ook met Jezus. Door één mens is de genade de wereld binnengekomen. Alleen dat schrijft Paulus zo niet. Want het lijkt alsof hij ineens aanvoelt, ja, maar ik ga Jezus niet met Adam vergelijken. Ik kan Adam niet met Jezus vergelijken. Jezus is toch veel en veel groter. Tuurlijk, het is voor de lezers, hè, voor ons vanmiddag ook, en voor de Joodse lezers en zo, zo'n hele duidelijke vergelijking. Adam, Jezus, oh inderdaad, van Adam loopt het door van Jezus, dat is een duidelijke vergelijking. Maar Paulus laat meteen ook weer voelen dat de vergelijking mank gaat. Door Adam is de zonde de wereld binnengekomen, dat is doorgegaan naar alle mensen, maar, zegt Paulus dan in vers 15, en dan zegt hij dus eigenlijk meteen al dat de vergelijking niet opgaat, want wat zegt hij in vers 15? Maar de genade die via Jezus gekomen is, gaat de overtreding van Adam verre te boven. Je kunt Jezus en Adam eigenlijk niet met elkaar vergelijken. Wat Jezus heeft gedaan, gaat datgene wat Adam heeft gedaan verre te boven. Je kunt dus Adam en Jezus maar tot op zekere hoogte met elkaar vergelijken. Wat Jezus heeft gedaan is veel en veel meer. Veel groter, veel sterker, veel overvloediger. Misschien mag ik het even heel simpel voorstellen met een voorbeeld, wat Paulus hier zegt. Paulus zegt hier, Adam kreeg van God een hele dure vaas en Adam kon hem niet vasthouden. Hij liet hem uit zijn handen glippen. En nu zitten voortaan alle kinderen van Adam met al die scherven. En wat doet Jezus nu, en dat is veel en veel groter en veel moeilijker dan wat Adam gedaan heeft. Jezus lijmt al die scherfjes aan elkaar, zodat alle mensen daarvan, alle kinderen van Adam daarvan kunnen profiteren en genieten. Dat laatste is veel groter, veel moeilijker, veel meer dan het eerste. Paulus vergelijkt het natuurlijk niet met een vaas, hij maakt een andere vergelijking, hij vergelijkt het met een rechtszaak. Hij zegt, Adam heeft iets fout gedaan en in Adam dus alle mensen, daardoor worden alle mensen veroordeeld. Maar door de genade van Jezus worden alle mensen vrijgesproken. Vrijgesproken. Dat is de taal uit de rechtbank. En dat klinkt natuurlijk, als je het zo hoort, geweldig. Alle mensen worden vrijgesproken. Alleen, nu ontstaat er bij ons een probleem. En dat wordt ook goed onder woorden gebracht door onze catechismus. Eigenlijk vraagt onze catechismus het hier aan Paulus. Paulus, meen je dat nou, dat alle mensen worden vrijgesproken? Want u schrijft dat wel, Paulus. Maar u kent toch ook wel die Bijbelse uitspraken over de brede en de smalle weg en over de wijze en de dwaze maagden. Onze catechismus zit ermee. Wij kunnen toch hier niet zomaar over gaan schrijven wat Paulus in Romeinen 5 heeft opgeschreven. Dat kan toch niet? Dat is toch niet onze gereformeerde leer? Wij schrijven maar op, hebben ze gedacht, en dan laten we Romeinen 5 daar maar buiten. Wij schrijven maar op dat alleen diegenen die bij Christus zijn ingelijfd, zoals mijn arm bij mij is ingelijfd, hè? Dat kun je niet zo even aan de kant leggen. De leden van het lichaam van de Heer Jezus, alleen die worden gered. Alleen mensen die echt bij Jezus horen, die door God zijn uitgekozen. Allen van Romeinen 5 moet dan de betekenis krijgen van, ja, allen die in Jezus geloven. Of allerlei mensen. Alle mensen, ja, allerlei mensen. Het is voor alle mensen. Het is voor alle mensen bestemd. Alle mensen zouden er gebruik van kunnen maken. Het wordt aangeboden aan alle mensen. Zo zou je dat dan moeten uitleggen, Romeinen 5. En ik kan me deze uitleg ontzettend goed voorstellen. Dat je je toevlucht neemt tot deze uitleg. Want je kunt toch niet ontkennen dat er straks een hel is. Je durft dat toch niet zomaar weg te preken. Hoe zou je dat durven? Nee, maar je durft ook niet zomaar even te preken dat de vrijspraak van onze Heer Jezus Christus aan alle mensen, aan al die mensen, voorbij gaat. Je durft toch ook niet vanaf de preekstoel zomaar even te gaan beknibbelen op Romeinen 5 en op Romeinen 14. Alle knie zal zich buigen. Alle tong zal de Heer loven. Daar mag je toch ook niet op beknibbelen. En Jesaja 25 en Jesaja 2 en Jesaja 53. De straf die op allen was, heeft hij weggedragen. Dat staat er toch ook. Hoe is het nu? Hoe zit het nu? Adam en Jezus. Wie heeft er nu volgens u de grootste invloed op de mensheid? Is dat onze Heer Jezus? Ja, zegt Paulus, daar kies ik voor. Of toch Adam met zijn doodlopende weg? Ja, zeggen wij, daar kies ik misschien toch voor. Dat had toch meer invloed op de mensen. Die doodlopende weg. Lopen meer mensen dood dan dat er naar de hemel gaan. Wat gelooft u nou, hè? Terwijl je probeert te houden aan alles wat er in de Bijbel staat. Wat gelooft u nou? Kijk, wat Adam heeft gedaan, heeft gevolgen voor alle mensen. Dat is duidelijk. Dat hoef ik verder niet uit te leggen. Wat onze Heer Jezus heeft gedaan, heeft dat nou veel meer of veel minder gevolgen voor alle mensen? Wat denkt u? Wat gelooft u nou? Wat Adam heeft gedaan, raakt alle mensen. Wat Christus heeft gedaan, raakt dat dan alleen die mensen die in hem geloven? Ja, zegt u, maar nu hebben we alleen Romeinen 5, hè? Pik je dat er niet een beetje uit? Oké, gaan we kijken in de andere stukjes van de Romeinenbrief. In deze brief heeft Paulus het telkens over de hele mensheid. Heeft de hele mensheid op het oog. Joden en Grieken, gelovigen en ongelovigen, besneden en onbesneden. Alle mensen. Ik ga het u laten zien. Romeinen 3. Romeinen 3. Wat lezen we daar? Ik ga u twee stukjes uit het hoofdstuk voorlezen. Romeinen 3 vers 10. Ik heb u gewaarschuwd vanmorgen, het wordt een leerdienst. Het is niet makkelijk, maar we gaan met elkaar er studie van maken. Vers 10. Paulus haalt daar een psalm aan. Er staat geschreven: er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één. Er is geen mens verstandig, er is geen mens die God zoekt. Allen hebben ze zich afgewend. Heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet. Er is er zelfs niet één. Ik vraag u, over hoeveel mensen heeft Paulus het hier? Over allemaal. Dan kijken we in vers 23 van dat hoofdstuk. Iedereen, Paulus gebruikte weer hetzelfde woordje allen als uit Romeinen 5. Allen hebben gezondigd en ontberen de nabijheid van God. En allen worden uit genade die niets kost door God als rechtvaardige aangenomen. Omdat Hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Heeft Paulus het hier over allen of over een select gezelschap? We kijken nog even verder in hoofdstuk 11. Romeinen 11. Vers 32, dat gaat over het volk Israël. Heeft God nou nog plannen met dat volk? Daar gaat het om, hè? Want het is wel fijn dat de Heer Jezus gekomen is voor de mensen. Maar Paulus realiseert zich, ja, wat zal mij scheiden van de liefde van de Heer Jezus? He, Romeinen 8, dat bekende hoofdstuk. En dan realiseert hij zich ineens, oh joh, mijn hele eigen volk is van Jezus Christus gescheiden. Het hele Joodse volk is van hem gescheiden. En dan komt Romeinen 9 en 10 en 11. Komt het nou nog goed met die mensen? Die van de Heer Jezus gescheiden zijn, die niet in hem geloven. Moet u kijken wat Paulus schrijft in hoofdstuk 11. Aan het einde van zijn betoog daarover, hoofdstuk 11 vers 32. Want God heeft ieder mens uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid, opdat hij voor ieder mens barmhartig kan zijn. Ik vraag aan u, gaat het hier over sommige mensen of gaat het hier over alle mensen? Romeinen 5 past gewoon in het geheel van deze brief. Het gaat over alle mensen. Allen zijn ongehoorzaam, maar allen zullen toch vrijgesproken worden. En dan gaat het in ons hoofdstuk tegenover dus de ongehoorzaamheid van Adam en van ons allemaal, gaat het over de gehoorzaamheid van de Heer Jezus. Dus Adam ongehoorzaam, wij allemaal ongehoorzaam, Jezus gehoorzaam. Ik hecht er ontzettend aan dat u vanmiddag zich goed realiseert. Ik preek u Jezus Christus en die gekruisigd. Jezus Christus en die gehoorzaam. Tegenover al onze ongehoorzaamheid. Jezus Christus. Als ik iets zeg over de mensheid en de eindbestemming van de mensheid, zal dat nooit buiten Jezus Christus om zijn. We nooit zeggen van laten we Jezus even buiten beschouwing. Altijd door hem heen. Iemand zegt misschien, ja maar wat je nu staat te preken en wat je wel vaker preekt hier, dat nadert toch de leer van de alverzoening. Daar zijn wij sterk in, wij verzinnen dan een woord en dan kunnen we het plaatsen. Dan kunnen we dat dogmatisch vastleggen. Je had in de vorige eeuw de grote theoloog Karl Barth een artikeltje overgeschreven voor het blad Opbouw. En ik haal daar Karl Barth aan. Iemand zei ook tegen hem, ja maar gelooft u dan niet, als u dat zo zegt, gelooft u dan niet in alverzoening? Dat betekent dus dat alle mensen verzoend worden met de Heer Jezus. En dan zegt Karl Barth deze woorden, wel nee, ik geloof niet in alverzoening. Ik geloof in de Christus die het al verzoent. En waar haalt hij dat vandaan, Karl Barth? Misschien wel uit Romeinen 5. Of misschien wel uit Colossense 1. He, dat is misschien een hoofdstuk dat u even kunt onthouden en dan thuis vanavond eens nalezen. Colossense 1. Paulus schrijft aan de gemeente in Colosse: in Christus is alles geschapen. In Christus bestaat alles, niets buiten Christus ondenkbaar. En door Christus, schrijft Paulus dan, heeft God alles op aarde en alles in de hemel willen verzoenen. In hem alles geschapen, in hem bestaat alles, in hem zal God alles verzoenen. Dat wil God. Dat is Gods werk door Jezus Christus. Nou, waarvoor zitten we hier dan? Ons geloof in Jezus dan, hè? Zo begint de Romeinenbrief toch ook, hè? Het evangelie is een kracht van God voor iedereen die gelooft. Nou, ik wil u volgende week heel graag nog wat meer van die tekst gaan zeggen. Maar nu al iets. Tuurlijk, zonder geloof in onze Heer Jezus Christus, komt geen mens er. Daar zal ik vanmiddag niets aan afdoen. Alleen, waarom schrijft Paulus over gerechtigheid door het geloof? Gaat het hele brief over, hè? Ziet hij geloven dan toch als een prestatie? Als een goed werk van ons? Zou toch vreemd zijn, hè? Want in de hele brief zet Paulus het geloof juist tegenover goede werken. Werken van de wet, hè? Paulus heeft het tegen mensen, tegen Joden met name, die zeggen, je wordt gered als je je houdt aan Gods wet. Nou, daartegenover zet Paulus nu, nee, je wordt helemaal niet gered door iets van jezelf. He, geen mens kan Gods wet houden, dus geen mens zal gered worden. Dus niemand die goed doet, zelfs niet één. Daarom is Jezus Christus gekomen. Het is nu niet meer de tijd van de wet, het is nu de tijd van de genade. Wet is, ik doe iets voor God, genade is, God doet iets voor mij. Zoals de Heer Jezus zegt, ik ben hier gekomen om jullie te dienen. Ik doe iets voor jullie. Niet langer jullie iets voor mij, ik doe iets voor jullie. Want je redt het niet zonder mij. En als Paulus het nu heeft over geloven in deze brief, dan bedoelt hij gewoon die houding dat je zegt, ja maar God, ik kan het zelf helemaal niet. Ik kan mijzelf niet redden. Ik verwacht dat u het doet. Ik verwacht het helemaal van u. Ik verwacht mijn redding niet langer van mijzelf. Geloven staat voor Paulus in deze brief juist tegenover prestatie. Doen wat de wet zegt. Als Paulus nu zegt, dit evangelie is een kracht van God voor iedereen die gelooft. Of in hoofdstuk 3, er is gerechtigheid voor alle die geloven. Dan bedoelt Paulus dat niet knipperig, niet streng, niet beknibbelend. Dan bedoelt hij niet zozeer dat geloven, dat toch wel de minimale voorwaarde is. Dan bedoelt hij het juist heel royaal. Dat het door Christus niet langer van mensen afhangt, van Joden, en dan de rest is kansloos, iedereen die niet gehoorzaam is. Paulus bedoelt het juist heel ruim, met de nadruk op iedereen, voor iedereen die gelooft. Want het hangt natuurlijk van Christus af. Alleen bij hem word ik stil, Psalm 62 van vanmorgen. Mijn Yeshua, mijn redding. In hem is echt het beslissende gebeurd. En dan wil ik er toch eens zeggen, dan maar een beetje kalm aan over ons geloof, hè? En over onze gelovigheid. Dat zegt de catechismus verderop ijzersterk in zondag 23. Dat je rechtvaardig wordt door het geloof. Ja, maar kalm aan over je geloof, hè? Niet dat je al gelooft nou zo. Het is een weg waarlangs je bij God kunt komen. Het is niet dat je met je geloof de hemel verdient. Want Jezus heeft de hemel verdiend. Het hangt van Jezus af. Zijn gehoorzaamheid tegenover de onze. Nou, nogmaals, daar hoop ik volgende week meer van te zeggen. De geloofsgehoorzaamheid van onze Heer Jezus. Dat is ontzettend belangrijk. Het geloof van onze Heer Jezus. Ja, want je kunt praten over geloof in Jezus. Ja, maar ook over het geloof van Jezus. Daar wil ik volgende week wat van zeggen. Wat Jezus heeft gedaan op Golgotha, daar valt echt altijd de beslissing. Buiten Golgotha om kan geen mens gered worden, maar dankzij Golgotha is er, schrijft Paulus, vrijspraak voor alle mensen. Tuurlijk is er nog veel meer van te zeggen. Als iemand walgelijke dingen heeft gedaan en hij heeft daar geen spijt van, heeft er geen berouw van, hij vraagt nooit om vergeving, hij bekeert zich daar niet van. Als iemand geen waarde hecht aan Golgotha, zwaarder kun je God, de Vader, niet op zijn hart trappen. Ongeloof zal door hem wel degelijk zwaar bestraft worden. Er komt een scheiding tussen schapen en bokken. Helemaal waar. Helemaal waar. Alleen, nu vraag ik u vanmiddag, en ik heb het u al vaker gevraagd, is dat dan die scheiding, is dat dan het laatste voor de bokken? Het vuur, dat niet eens voor hen bereid was, maar voor de duivel en zijn engelen, hebben we gehoord vlak voor mijn vakantie, is dat vuur nu het laatste of is dat het voorlaatste? Zou het kunnen zijn dat de vrijspraak waar Paulus het hier over heeft, dat hij straks ook dwars door de hel heen vaart? Vanmiddag hebben we gelezen uit Romeinen 5. Hebben we geprobeerd dat toch eerlijk te doen. Het hoofdstuk nou niet te laten zeggen dat wat wij altijd geleerd hebben. Niet vanuit zondag 7 dus, maar als het moet, maar gewoon wat tegen onze catechismus in Romeinen 5. Zoals door de daad van Adam alle mensen veroordeeld zijn, veel meer, veel overvloediger, worden door de daad van Christus alle mensen vrijgesproken. Ik kan er vanmiddag niet minder van maken. Amen.